Graag ga ik met u verder over het hoge priesterlijk gebed. Voor de gasten in ons midden, we zijn bezig met een serie over het hoge priesterlijk gebed. Zo wordt het gebed genoemd van Johannes 17 als de Heer Jezus op het punt staat om naar het kruis te gaan. En dat is een gebed waar we nu al, vandaag is het de derde keer dat we erover spreken. En dat is een gebed wat ons inzicht geeft over de intimiteit tussen de Vader en de Zoon. Ik ben er zelf erg van onder de indruk. Ik was ook deze week heel diep geraakt over hetgene wat ik u vanmorgen mag delen. En dat hoge priesterlijk gebed, ik heb de hele serie genoemd God verheerlijken en eeuwig van hem te genieten. En het gaat, laat de volgende dia maar zien. Vanmorgen gaat het eigenlijk over het uur. Het uur is gekomen. Ik zal zo dadelijk de tekst noemen. Maar de vraag is eigenlijk, wat gebeurt er dan nu in dat uur? Daar begint de Heer Jezus eigenlijk mee met, als hij dan onderwijs heeft gegeven, laat de volgende tekst maar zien. Er staat er in Johannes 17, vers 1. Dit sprak Jezus, en dat is dat hij de discipelen heeft toegesproken. En dan staat er, en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijkt. En ik ga met u nadenken over dit allesbeslissende uur. Wat is dat voor een uur? Wat gebeurt er eigenlijk? Waarom kijkt Jezus uit naar dit uur? Eigenlijk is hij voor dit uur gekomen. Dit beslissende uur. Het uur waarin eigenlijk alles wordt volbracht. Een uur waar de hele schepping op wacht. Een uur wat zo cruciaal is voor de bevrijding en de verheerlijking van de Vader. Een uur wat eigenlijk zo ontzettend belangrijk is voor uw leven. Wat daar gebeurt. En daar wil ik met u over nadenken. En ik wil graag bidden dat door dit alles heen, waar we ook gezongen hebben, dat Jezus gezien wordt. Vader, ik ben zeer onder de indruk over de dingen die ik deze week zo mag doorleven. En ik wil u zo bidden dat u de woorden die we op papier hebben staan en alles wat ik heb voorbereid, alles wat ik nu ga zeggen, dat wil ik u echt in uw handen leggen en u bidden dat u het vermenigvuldigt en voor ons gebruiken gaat om onze zielen echt te voeden, zodat we meer inzicht krijgen wie Jezus is. Waarom hij gekomen is. Wat hij heeft doorstaan en doorgemaakt. En waarom. Ik bid u. Wil u zo onze harten openen, zodat we Jezus in zijn heerlijkheid, een glimp ervan, Heer, zal ons verzadigen. En dat is mijn gebed in Jezus' naam. Amen. Als Jezus het gebed begint, dan begint hij eigenlijk met iets heel bijzonders. Hij sprak en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, het uur is gekomen. En ik wil met u graag nadenken over wat is dat nu voor een uur. Het is een allesbeslissend uur waarin eigenlijk het werk wat Jezus heeft opgedragen gekregen, de gehoorzaamheid aan de Vader, dat gaat nu gebeuren als hij dat bidt. En het is zo dat ik heb eens nagekeken in de Bijbel, soms dan ben je met een onderwerp eigenlijk bezig en dan zeg je van, wordt er over dat uur wel eens vaker gesproken? Want als het zo cruciaal is, dat hij begint van de ogen naar de hemel en de Vader zegt, het uur is gekomen, dan wil ik met u kijken dat eigenlijk door het hele Nieuwe Testament en door het leven van Jezus wordt over dat uur door hemzelf gesproken. En ik laat u de teksten ook in de context eigenlijk bezien. Bijvoorbeeld op de bruiloft van Kanaan, daar komt zijn moeder, die komt naar hem toe, de wijn is op. En dan is het zo dat er ook daar een vraag komt, dat Maria zegt en vraagt aan Jezus of hij daar iets kan aan doen, aan die, dat er wijn is. Dan staat er in Johannes 2, vers 4, dan staat er, vrouw, als, Jezus, als Maria dat vraagt, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Mijn uur is nog niet gekomen. En weet u, het is zo dat, ik zal u dadelijk meer teksten laten zien, maar wat zo ontzettend belangrijk is, is dat we zien dat in Prediker 3 staat, dat die tekst heb ik niet geprojecteerd, voor alles is een vastgestelde tijd. En een tijd voor elk voornemen onder de hemel. En het bijzondere is eigenlijk dat God de tijden heeft vastgesteld. Dat voor elk moment is vastgesteld. Het gaat ons bevattingsvermogen eigenlijk te boven. Maar ik moest zo denken aan David, die zoekt altijd zo'n prachtige plaatjes bij de preek. En met die zandloper, wat hij net zei, of wat hij nu ziet. Dat is, op een gegeven moment komt er in de geschiedenis, en dat hebben wij misschien nog nooit ons gerealiseerd. Maar dan neemt God de zandloper en hij draait hem om en de tijd begint te lopen. Er is een moment geweest dat de tijd begon te lopen. En dat eigenlijk alles was vastgesteld. En dan komt dit uur in Johannes 8, vers 20. Daar willen de vijanden Jezus grijpen. En dan staat er in feite dat niet doorgaat. En dan staat in Johannes 8, vers 20. Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist terwijl hij onderwijs gaf in de tempel. En niemand greep hem, omdat zijn uur nog niet gekomen was. Dan zie je eigenlijk in de intocht van Jeruzalem. Dan is het zo dat hij komt op een ezel, komt hij zeg maar binnen. En dan is het zo dat er wordt er eigenlijk gesproken en dan zegt Jezus, maar Jezus antwoordde hun, het uur is gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden. En in Johannes 12, in datzelfde gedeelte, dan zegt hij, nu is mijn ziel in beroering en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Maar hierom ben ik in dit uur gekomen. En dan zie je eigenlijk een hele bijzondere uitspraak. Dat is in de context, is dat eigenlijk, moet ik u vertellen. Dat is zeg maar een tekst die we zo dadelijk zullen zien uit Lucas. Daar gebeurt eigenlijk het volgende. Hij is in de hof van Gethsemane. En net nadat hij zeg maar, dat, in die bovenzaal dit gebed heeft uitgesproken. Ik vind het altijd prachtig om in de context te spreken. Want dan heeft het namelijk een diepe impact op ons leven. Net dat hij dus geschreven, gedankt heeft. En, zeg maar, en dat hij dit gebed heeft uitgesproken. En zegt tegen de vader, het uur is gekomen. Gaat hij op weg naar Gethsemane. En dan komt hij in die tuin. En dan is het zo dat er, dan komen ze. En Judas is weggegaan van het avondmaal en hij is, zeg maar, heeft Jezus verkocht, verraden. Dan komen ze met de soldaten, komen ze binnen. En dan komt Judas naar hem toe, hij geeft hem een kus. Petrus wil er niks van weten. Hij slaat zeg maar, een slaaf het oor af. Jezus neemt dat oor en dan geneest hij dat oor. En dan doet hij eigenlijk de volgende uitspraak naar de mensen die daar eigenlijk aanwezig waren. In Lucas 22, vers 53, daar zegt hij, toen ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt u de handen niet naar mij uitgestoken. Maar dit is uw uur en de macht van de duisternis. Dan gaat het ook over dit uur. En wat uit de teksten eigenlijk blijkt, dat is dat het een uur is wat vooraf bepaald is. Jezus zegt, mijn uur is nog niet gekomen. En dan geeft hij eigenlijk aan dat het wel gekomen is. Dat wil eigenlijk zeggen dat het een speciaal uur is wat voor de tijd vooraf bepaald is. En weet je, door alles heen in dit onderwerp, ik tip het alleen maar eventjes aan, is het fascinerende, gaat hier eigenlijk wat de Heer Jezus hier laat zien, is dat God soeverein is. Dat God boven de tijd staat. Dat God, zeg maar, boven alles staat en dat niks hem uit de hand glipt. En dat is, als hij het moeilijk heeft, Als u zeg maar in een tijd zit waar u het echt zeer moeilijk heeft, is dat zo'n enorme troost. In de momenten dat ik het echt moeilijk had en zwaar had, dan was het zo dat ik enorme troost kon putten uit een eigenschap van de Heere God. En dat is dat Hij soeverein is. En wat betekent dat, dat Hij soeverein is? Dat is een eigenschap van God waarmee Hij de hele schepping regeert. Hij regeert de hele schepping. En om soeverein te zijn, moet God alwetend zijn, moet Hij almachtig zijn en absoluut vrij zijn. En dat is Hij. En dan zie je eigenlijk dat Hij het hele tijdsproces heeft God bepaald. En heeft Hij, zeg maar, Hij heeft bepaald dat bepaalde dingen op bepaalde tijden zullen plaatsvinden. Ik weet dat dat veel vragen oproept, ook in mijn eigen leven. Dat het heel veel vragen oproept eigenlijk over die soevereiniteit van God. Als je denkt over waarom komen sommige mensen wel tot geloof. En waarom gaan andere mensen niet. Hoe kan het zijn dat iemand zeg maar in een christelijk gezin opgroeit. En niet tot die overgave van Christus komt. En iemand die van de straat komt en nog nooit van het evangelie heeft gehoord. En hij loopt er tegenaan en God openbaart zich. Ik weet, dat zijn ook vragen, daar wil ik best wel eens ooit een studieavond over geven. Dat zijn enorm veel vragen. Maar dat staat buiten kijf dat God soeverein is. Dat Hij alwetend is, almachtig is en absoluut vrij. En dat Hij de tijd heeft bepaald. Ik geef u daar een paar voorbeelden van. In Galaten 4, vers 4 en 5. Daar staat, maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Er is een tijd, de tijd was vol en dan krijgt Jezus, die bij God is, een lichaam heeft God hem bereid. En dan komt hij hier op aarde, dat is een tijd bepaald. De volheid van de tijd was gekomen om zijn Zoon eigenlijk, dat hij geboren wordt, dat hij gegeven wordt aan de wereld. En voordat, zeg maar, überhaupt de schepping tot stand kwam, was het zo dat het kruis, dit uur, was al bepaald. Dit uur waar Jezus over spreekt, dat is bepaald. En dat is het centrale punt. En daarom wil ik daar ook echt heel diep eigenlijk over spreken. Ik hoop ook dat ik de diepte daarvan u kan overbrengen. Dit uur waar Hij over spreekt, is het cruciale uur voor de mensheid, voor de heerlijkheid van God, voor zijn heilige eerlijkheid. En is het cruciale uur ook om de Satan te verslaan. En daar ga ik met u over, in die momenten die we hebben, ga ik daar over nadenken met u. Het is cruciaal. Het is cruciaal zoals u hier zit. Van prachtig dat iemand bidt. Heer, als dit uur niet was geweest, had ik hier niet gezeten. En de vraag die ik me heb gesteld is, als het over dit uur gaat, wie heeft Jezus gedood? Dat is heel erg belangrijk. Hoe stond hij er zelf in? Overkwam het hem? En wat heeft dat met de macht van de duisternis te maken? Wat heeft die uitspraak nu te maken dat hij in Lucas 22 zegt, dit is uw uur. Het is zijn uur en ook het uur van de duisternis. Dit uur is van hem en van de duisternis. Van de macht van de duisternis. Het eerste is dat als we inzicht willen krijgen in dit uur, moeten we eigenlijk ook kijken van wie heeft Jezus gedood. Als ik briefjes zou uitdelen en u zou daarover nadenken en u schrijft daarop en we zouden gaan sorteren, dan zou u waarschijnlijk zien dat sommigen zullen zeggen, dat is ook een groot misverstand geweest in de hele kerkgeschiedenis, dat de Joden steeds eigenlijk vervolgd werden omdat ze verantwoordelijk werden gehouden dat zij Jezus hadden gekruisigd. Dat zij hem niet hadden aangenomen. Dus je zou op het briefje kunnen schrijven de Joden. Sommigen zullen schrijven de Romeinen. Anderen zullen zeggen de soldaten. Weer iemand anders zegt van ja, het verraad van Judas. Dat is eigenlijk de oorzaak van de kruisiging van Jezus. Maar weet je, het meest verbijsterende is dat in Jesaja 53 vers 10 staat, maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen en hem ziek te maken. Het behaagde God om zijn zoon te verbrijzelen. Als het gaat om dit uur, dan gaat het niet om het uur dat de soldaten hem aan het kruis nagelen. Dan gaat het ook niet dat Judas hem verraadt. Maar dat is het uur waar hij weet, de Vader gaat me verbrijzelen. Ik word vermorzeld aan het kruis. En waarom? De toorn van God kwam over zijn leven. En dat is het uur waar hij over spreekt. In Handelingen 2 vers 23 wordt dat zeg maar ook op een hele bijzondere manier eigenlijk verteld. Deze Jezus die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, door God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. Het is de Heere God die met voorkennis, zoals dat hier staat, de vastgestelde raadsbesluit en voorkennis, geeft hij hem over aan de handen van onrechtvaardige mensen die hem gaan kruisigen. Maar wie heeft de regie? Wie heeft de regie? De regie heeft God. De regie heeft de Vader die zijn zoon zo lief heeft. Hoe stond Jezus hierin? Johannes 10, vers 17 en 18. Daarom heeft de Vader me lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mezelf. Ik heb het macht het te geven en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Weet u, als u dit eens diep door laat dringen, dat hij de macht had om het leven niet te geven. Dat hij de macht had om niet aan het kruis te gaan. En nu komt het uur. Het uur dat de Vader hem zal gaan verbrijzelen. En dat de Zoon zegt uit gehoorzaamheid, ik zal u zo dadelijk laten zien hoe God daarin verheerlijkt wordt, geeft hij zijn leven en geeft hij het in de handen van de Vader. En dan wordt dit uur wordt vervuld. Weet je, het is zo verbijsterend. En dat is ook logisch. Het is zo verbijsterend dat aan dit uur, daar heeft eigenlijk geen mensenhand heeft daar eigenlijk iets te zeggen. Het is een machtsstrijd. Aan de ene kant zal ik zo dadelijk iets over zeggen van de macht van de duisternis. En aan de andere kant gaat het over alleen de Vader en de Zoon. Het is de Vader die de Zoon verbrijzelt. Het is de Zoon die zijn leven vrijwillig aflegt. Dat is het uur. Het uur is dat de Vader zijn Zoon, zijn enige liefde, verbrijzelt en ziek maakt. Het is het uur dat de Zoon vrijwillig zijn leven geeft in de handen van de Vader. Dat uur. En wat gebeurt er nu? Waarom is dat nu de Vader en de Zoon? Een van de prachtige dingen is natuurlijk, en dat verkonden we ontzettend graag, dat is dat door die verzoening, door die kruisiging, zijn wij gered. Dat is geweldig. Dat is iets wat we uitbazuinen. Maar wat vaak ondersneeuwt, en daar wil ik nu de aandacht op vestigen, dat is waarschijnlijk nog iets veel groters. Wat daar gebeurt. Als het gaat over de verheerlijking van God. Als het gaat over de verheerlijking van de Zoon. Want Romeinen 3 vers 25, dat laat zien dat de naam van God was ontheiligd. Dat wil ik u even laten zien. De naam van God was ontheiligd. Daar staat, hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen, dus dat Jezus aan het kruis ging en zijn bloed vloeide, was om de rechtvaardigheid van God te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonde die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Dat wil ik u uitleggen wat dat betekent. Weet je, het is zo dat, ook al heb je soms de zonde niet gedaan, en weet je ervan, en je zou de zondaar, zeg maar diegene die de zonde heeft gedaan, die zou je willen behoeden voor de gevolgen van die zonde maak je jezelf schuldig. Een heel ernstig voorbeeld. U weet dat Hitler in de Tweede Wereldoorlog 6 miljoen Joden heeft vermoord. Er waren veel mensen om hem heen die daarvan wisten. Die hadden daar geen direct deel aan, ze deden niet de daad, maar ze wisten ervan. En ze waren vriend van hem. En dan is het zo dat ze ook zouden willen voorkomen dat Hitler de gevolgen van zijn daad zou gaan dragen. En deze mensen waren net zo schuldig als Hitler en werden ook veroordeeld. En de meeste van hun zelfs tot de doodstraf. Wat gebeurt hier nu in deze tekst? Als we het hebben over dat God onder zijn, zeg maar, het leek erop, doordat hij de zonde toeliet en niet ingreep in het Oude Testament, leek het erop dat het onder zijn verdraagzaamheid plaatsvond. Er was een enorme smet op de naam van God. Er was een ontheiliging van de naam van God. Want hij greep niet in. En hoe vaak hoor je dat nu niet? Als ik met mensen spreek en ik probeer ze het evangelie uit te leggen, dan zeggen ze, wat met jouw God? Kijk eens naar de wereld. Hij grijpt niet in. Hij is almachtig, hij is alwetend, hij weet ervan. Waarom doet hij er niks aan? Dat is deze smet. Dat is de smet die op zijn naam komt. En dan komt de Heer Jezus. En die komt. En God vermorzelt hem. Wat laat God zien? Wat God liet zien is zijn rechtvaardigheid, zijn gerechtigheid. De straf op de zonde, het oordeel, komt op zijn zoon, zijn enige geliefde. En hij verheerlijkt de Vader doordat hij datgene wat onder de, zeg maar, zoals het zo hier staat, onder de verdraagzaamheid van God had plaatsgevonden. Daarvoor ging hij aan het kruis om te laten zien dat God rechtvaardig is, dat God gerechtigheid is, maar vooral dat God heilig is. Hij is heilig. Want er staat er ook in vers 26, laat die maar zien, Jesse. Hij deed dit om de rechtvaardigheid te bewijzen, nu in deze tijd. Zodat hij zelf rechtvaardig is en gerechtvaardigd degene die uit geloof in Christus zijn. Weet je, we zouden nooit en te nimmer gerechtvaardigd kunnen worden als niet iemand anders die smet van God op God, die heiligheid van God, het oordeel wat er kwam, als dat niet gedragen werd, zodat God voor u en mij genade heeft. Dat God voor u en mij zijn liefde kan geven. En dat is het, dit is het uur waar dat in gebeurt. En we mogen naar dat kruis vluchten. Omdat we daar echt mogen zien. Er is oordeel en dat oordeel is niet op ons, maar dat oordeel heeft Jezus gedragen. En er is genade. Er komt een tijd dat mensen zeggen van waar is die God van jou? Er zijn in Openbaringen staan er twee tronen. De eerste troon is de troon van genade. Daar vluchten wij naartoe. Daar vluchten wij nu naartoe. En diegenen die roepen waar is jouw God? Die zal met een andere troon te maken krijgen. Dat is de tweede troon in het boek Openbaring. Dat is de troon van het oordeel. Dan is de genade voorbij. En dan krijgen we te maken met de God die rechtvaardig en gerechtig en heilig is. En dan oordeel voor diegenen die van Jezus niks wilden weten. Die aan het kruis voorbij gaan. Krijgen dan te maken met die andere troon van Gods oordeel en heiligheid. En dat is nu nog niet. En Jezus heeft deze genadetijd mogelijk gemaakt doordat hij in dit uur dit openbaart. Maar wat ook in dat uur geopenbaard wordt, is de liefde van de Zoon voor de Vader. We hebben gezien dat de Zoon, die heeft de macht zijn leven niet af te leggen. Maar hij doet het voor de heerlijkheid van de Vader. Dat is zo indrukwekkend als je dan ziet hoe die relatie is tussen de Vader en de Zoon. wat er eigenlijk gebeurt in dat uur. Waarom dat Jezus eigenlijk bloed smeet. Wat er gebeurt in dat uur is, de NBG-vertaling zegt troetelkind, maar ik heb hier de Statenvertaling. Daar staat in Spreuken 8 vers 30, hij was bij hem, zijn lievelingskind. Hij, de zoon, was dag en dag zijn bron van blijdschap. Hij die ten alle tijde spelend voor zijn aangezicht. Dat geeft iets aan van die relatie tussen de vader en de zoon. Hij was het lievelingskind. Hij was, zeg maar, het troetelkind, staat er in de NBG-vertaling. En er was steeds weer een diepe genegenheid, een enorme blijdschap. Er was vreugde in die relatie tussen de vader en de zoon en de Heilige Geest. Hij was de enige geborene. En die enige geborene, hij die hij lief heeft, die gaat naar deze wereld. Hij geeft hem aan deze wereld. En dan komt uit liefde van de Heer Jezus voor de Vader, legt hij zijn leven af en wordt hij verbrijzeld. Kunt u zich voorstellen dat de Vader, als u zich, ik probeer me dat dan voor te stellen, dat de Zoon die gaat aan het kruis, legt zijn leven af om de heerlijkheid, die smet die op mijn naam is, de heiligheid, die rechtvaardigheid, om dat te laten zien. En hij is het voorwerp waar ik de toorn op neerleg en hem verbrijzel. Begrijpt u wat dat voor een uur is? Hierom ben ik in dit uur gekomen. Hierom, daarvoor is hij in dit uur gekomen. Er speelt zich een derde aspect af, dat is van de Vader en de Zoon. En dat is het uur aan het kruis, daar speelt zich nog een ander aspect af. En dat is, zeg maar, dat drama van dit uur, daar heeft Jezus zich niet alleen op voorbereid. In Lucas 22, vers 53, er staat wat we hebben gelezen, dit is nu uw uur en de macht van de duisternis. En u ziet in de Bijbel dat zich een enorm conflict eigenlijk afspeelt tussen, tussen God en de machten van de hel. Dat is een gebeurtenis die daar eigenlijk, zeg maar, als je de Bijbel leest, we weten er niet alles van. Maar dat is een gebeurtenis die eigenlijk plaatsvindt nog voor dat de menselijke geschiedenis eigenlijk begint. Bij de schepping van Adam en Eva. Dat is het grote vraagstuk van de duivel en het kwaad. Het oorsprong van het kwaad. En we weten er niet alles over. We weten alleen datgene wat God eigenlijk daarover geopenbaard heeft. Maar we weten wel dat naast de geschiedenis die er is tussen God en de mens, speelt zich nog iets anders af. En dat is namelijk de grote kosmische val van de engelen. En dan zie je eigenlijk dat er een, zeg maar, de grootste onder de engelen, die geweldig geschapen was, die komt in opstand tegen de schepper. En wat de kern is van de opstand, is dat hij als God wilde zijn. Hij wilde dat ontvangen, en dat speelt nu nog steeds in deze tijd een rol. Hij wilde dat ontvangen wat God alleen maar toebehoorde. En wat hoort God alleen maar toe? Dat ziet u eigenlijk in de woestijn als de Satan Jezus wil verleiden. De laatste verleiding, dat is, daar gaat het om. Als hij zegt, ik geef je alles. Ik geef je de koninkrijken. Ik geef je alles wat onder mijn macht is. Eén ding vraag ik. Aanbidding. En dat is wat God alleen maar toekomt. Aanbidding. En de Satan wil deze aanbidding. Het doel is om God te verslaan, Gods werk te vernietigen. En God schiep dan een paradijs waar de Satan binnendringt. En er begint een enorm gevecht. Hij overtuigt de mens dat God hem onrechtvaardig wil behandelen. En sleurt de hele mensheid eigenlijk in die val mee. En de Zoon komt in deze wereld. En het gevecht openbaart zich in alle hevigheid. Het allereerste wat de Satan wil, is dat hij de Zoon wil vernietigen. Hij kent Jezus, ik laat u dadelijk zien. Hij kent hem. En Herodes is in zijn macht. En dan zie je eigenlijk dat Herodes weet ervan en hij is in de macht van de duisternis. En dan begint die eerste aanval al om de zoon te vernietigen. Hij laat alle jongetjes van 2 jaar en met de leeftijd daaronder laat hij doden. Stond geprofeteerd. Om de Messias, om de Verlosser, om de zoon te vernietigen. Openbaring 12 vers 4b beschrijft het eigenlijk als volgt. En de draak stond voor de vrouw en de vrouw staat voor Israël. Die op het punt stond te baren. Om haar kind te verslinden zodra zij het gebaard zou hebben. Dat is zeg maar die immense strijd tussen de machten van de hel en God en de zoon. En de Satan die kent hem. In Lucas 4 vers 34, daar staat, bent u gekomen om ons te gronden te richten. Ik weet wie u bent, namelijk de heilige van God. Ik weet wie u bent, de heilige van God. En de duivel verzoekt hem in de woestijn. De duivel vecht voor zijn leven. En dan komt in dit uur, komen die twee machten tegenover elkaar te staan. Dit uur. Het uur van de macht van de duisternis. Het uur van de duisternis. Want die macht openbaart zich. Wat openbaart eigenlijk deze macht aan het kruis? Het kruis heeft verschillende aspecten. Maar een van die aspecten is het verschrikkelijke kwaad. Hoe is het mogelijk dat iemand die zonder zonde is, Gods zoon is, de vrucht van de geest, de in diepe, ja, ik denk, zeg maar, het volmaakt mens, die alleen geleefd heeft om Gods wil te doen, om te gehoorzamen wat God wil doen. Hoe is het mogelijk dat zoveel kwaad er is, zoveel verschrikkelijke duisternis is, dat er zoveel zonde in de hel is, dat deze persoon, deze zoon gekruisigd wordt? En wat in dit uur geopenbaard wordt, is niet alleen recht en gerechtigheid. Maar ik kan me zo ontzettend voorstellen dat de engelen die zeg maar geen inzicht hadden, dat staat in de Hebreeënbrief, die geen inzicht en dat schouwspel zien, dat ze naar de Vader zeggen en zeggen, dit kan toch niet, u moet ingrijpen, dit is toch niet mogelijk dat uw zoon gekruisigd wordt. Wat zich daar eigenlijk openbaart is de agressie, de mensenmoordenaar, de leugen en de verslinder. Hun uur. Tegelijkertijd het uur van de verheerlijking van de zoon. En de zoon overwint. Wat overwint hij? De laatste tekst die ik met u wil lezen. In Hebreeën 2 vers 14 en 15. Omdat nu de kinderen van het vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad. Jezus is zoals ons geworden, zonder te zondigen. Om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, te niet te doen. En alle te verlossen die door de angst van de dood gedurende hun heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Dit uur. Dit uur waar de dood verslagen wordt. Waar de Satan verslagen wordt. En weet u, ik heb een paar weken geleden heb ik die link gelegd naar het hoge priesterlijke gebed. En het hoge priesterlijke gebed, waarom wordt dit het hoge priesterlijke gebed genoemd? Dat is het moment dat Jezus eigenlijk het heilige daar heilige binnengaat en met zijn eigen bloed. En dan sprengt hij dat bloed voor het verzoendeksel en op het verzoendeksel. Alles wat in het Oude Testament eigenlijk beschreven staat, was een schaduw daarvan. En weet je, ik heb u toen ook verteld dat het hele volk hield de adem in. Hield de adem in. Wordt dit bloed, wordt die verzoening te werk gesteld voor een jaar. En dat was alleen maar te zien als de hoge priester uit het heilige der heiligen kwam. Weet je? Jezus gaat aan het kruis in dit uur. En we zien dat God alles heeft aangenomen omdat hij uit dat heilige der heiligen komt en opstaat uit de dood. De hoge priester komt uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft de Satan heeft hij verslagen. En het kruis proclameert iets indrukwekkends. De heerlijkheid van God, de heerlijkheid van de Zoon en de heerlijkheid van de dood. En weet je, als ik er een toepassing van mezelf eigenlijk over uithaal, dan zeg ik tegen mezelf, hoe kan ik nou onverschillig zijn tegenover zonde? Deze dingen hebben plaats gehad en hebben plaatsgevonden. Dit uur was ter verheerlijking van de Zoon, maar was ook een uur waarin bepaald werd of er een eeuwige ondergang was, of ik gered werd van de macht van de duisternis. Dit uur, dat is erop gericht dat God echt recht heeft op mijn leven. Dat Hij mijn Heer is. Dat Hij mijn meester is. Ik kan niks anders bedenken. Ik kan dan alleen maar de hand op de mond houden als ik dan dit door deze week. Ik was zelf diep, diep geraakt. Ik heb met Rietje zo vaak erover gesproken. Dat ik zeg, oh Heer, U bent mijn Heer. U bent mijn meester. Ik wil echt leven voor U. Als ik dit ontdek, als dit me geopenbaard wordt. Als de Vader en de Zoon zich zo geven ter verheerlijking van zijn naam. Dan snap ik ook nu waarom dat Hij zo dit gebed begint. Het uur is gekomen, verheerlijk U, Vader. Verheerlijk de Zoon en verheerlijk de Vader zelf. Ik wil heel graag een moment hebben van stilte en dat we luisteren of zingen een lied. Bart zal het overnemen. Maar dat we eigenlijk in die stilte, in die diepe aanbidding komen, omdat we iets van die glimp mogen zien wat er nu gebeurd is in de geschiedenis in dat uur. Dat de Zoon zijn leven geeft in de handen van de Vader. En dat de Vader hem verbrijzelt en hem ziek maakt, zoals Jesaja 53. En dat om zijn naam te verheerlijken en ons te verlossen. Laten we zo even die stilte zoeken en geef ik het over aan Bart.